Heb jij gepakt of wat?
Maar nee, ik heb een drie keer geleden. Proud to be a docker. Woensdag tussen 3 en 4 in 4 keer.
Van 24 oktober tot 14 november op Radio Centraal 106.7 FM.
Werken over de blauwe steen.
Revolutionaire opa's en oma's worden opgesnord voor heroïsche stakingsanekdotes.
Grillige debatten tussen werkgevers en werknemers.
Dokwerkers en pasvrouwen over de ports package.
Inmiddels zijn we bij de vierde aflevering van Proud to be a Docker. In de studio hebben we Zuhal Demir van de NVA, Mark Loridan van de PTB. En achteraan ook op de toeschouwerszijde onze man van de heroïsche stakingsverhalen van vorige week, Rick Lubbens. En dan wij zelf. Sevens hebben we ook nog aan de lijn Enrico de Simone, hij is advocaat.
We hadden ook iemand gevraagd van het CEPA en iemand van Transcom. En dat blijkt nogal moeilijk te liggen. Dat ze alles nogal geheim bouwen houden om de mediastulte te werken om geen conflicten te hebben. Nu, het gaat over de liberalisering van Europa en over de port package. Normaal gezien, de algemene visie daarvan is toch niet onbekend, dacht ik. Meneer Lorry, dan hebt u soms een idee waardoor het dat komt?
Maar ik ben gekomen omdat wij als BTB bij de gewoonte van redelijk open te zijn. Als BTB hebben we de reden van redelijk open te zijn. Maar hij wilde absoluut niet zeggen dat ik hier de sociale besprekingen ga voeren. We hebben daar van de gewoonte altijd gebruik gemaakt. Dat we dat rechtstreeks met de havenvakbonden, met de havenwerkgevers van CEPA doen. Het is een beetje spijtig dat meneer Van Peel, die hier vandaag de dag normaal aanwezig zou zijn. Dat is een van de redenen dat ik was gekomen. En meneer Van Peel en meneer Bruinings weten dat perfect. We hebben verschillende keren de uitnodiging gekregen van het havenbestuur. En ik heb altijd geweigerd om daar de loon- en arbeidsvoorwaarden te bespreken over de havenarbeiders. Dus je komt naar hier om de discussie te voeren over de liberaliseringsplannen van Europa. Maar ik kom absoluut niet bediscuteren hetgeen dat we met de werkgevers op CEPA gaan bespreken in de komende maanden.
Nee, uiteraard. Maar dat had ik hem ook verteld. Dus daarmee leek het mij nogal eigenaardig.
Dan kan ik alleen maar zeggen, dan zie je hoe soepel dat wij zijn.
Ja. Ik merk hetzelfde eigenlijk in de Commissie Sociale Zaken in het parlement. Want zoals dat we weten is er een zinnetje in het federaal regeerakkoord ingeslopen. Met name dat er een modernisering moet komen van het havenarbeid. En ook daar hebben wij een aantal keren de vraag gesteld. Gewoon, ik weet dat dat een delicaat dossier is. Ik denk dat iedereen hier aan tafel dat ook wel beseft. En ik begrijp ook wel dat men daar omzichtig mee moet omspringen. Maar natuurlijk, als volksvertegenwoordiger worden daar ook wel op aangesproken van... Hoe ver staat het eigenlijk met dat dossier? Want zo lang is Monica de Koning geen minister meer. En ik merk ook wel in de commissie zelf dat daar ook de minister heel zwijgzaam is. Dus de vraag is al twee keer gesteld, mondeling in de commissie. En het was niet dat ik wou weten van wat wordt het? Net omwille van een delicate kwestie, maar gewoon voor een stand van zaken. En ook daar, de laatste keer, heeft Monica de Koning heel duidelijk gezegd van ik ga hier niet op antwoorden wat dat de stand van zaken is. Dus het verbaast mij dan ook niet als u zegt dat er andere mensen uitgenodigd waren om deel te nemen aan het debat, dat men niet komt. Dus ik merk die stilte ook wel in het parlement zelf. Dus dit toont wel aan hoe delicaat en hoe moeilijk dat het dossier is. Hè?
Ja, ik kan dat gerust geloven, maar zoals ik al zei, wat de onderhandelingen zelf betreft, heb ik gezegd dat ik daar ook niet op ingaan. Het gaat hier om algemene visies. En we gaan dan niet eens overspringen naar dat punt. Port Package 3 zit eraan te komen. Of men is ermee bezig. Hoe staan jullie er tegenover?
Ik zal als eerste antwoorden. Dus ik heb Port Package 1, Port Package 2 volledig meegemaakt. Ik heb alles georganiseerd, de onderhandelingen binnen Europa. Ook de stakingen die we meegemaakt hebben. En zoals we het nu aanvoelen, Power Package 3 schijnt er direct niet aan te komen van Europa. Ik denk dat ze dus, ik heb altijd mijn leden gewaarschuwd, we hebben dus unieke geschiedenis geschreven, dat we dus een liberaliseringsplan vanuit de Europese Commissie verworpen hebben gekregen. Maar ik zeg nog, binnen de Europese Commissie zitten heel veel, enorm veel, want ik denk Europese Commissie, ik ben niet tegen de Europa, maar Europese Commissie kost ons heel veel geld. Er zitten heel veel advocaten en meerdere andere hooggestudeerde mensen die dus goed verdienen aan die liberaliseringsplannen. En wij zijn toch wel fier dat we de liberaliseringsplannen over de haven 2 maal hebben kunnen afschieten, maar ik heb mijn leden altijd verwittigd. Voilà, Europa heeft zijn voet 2 keer gestoten, maar houd u vast, want ooit gaan ze terugkomen. Maar vandaag de dag voel ik aan dat ze binnen deze legislatuur zeker en vast niet een derde Power Package aan het voorbereiden zijn, maar dat men dus de lidstaten zelf op een aparte manier gaat aanpakken. We gaan er straks misschien verder over spreken. Men is begonnen bij de Zuiderse landen, waar men financiële problemen heeft. Men is begonnen met een soortgelijk systeem dat we in Antwerpen kennen, binnen Portugal. Is men aan het aanvallen en onlangs ook Spanje. Dus we zullen zien hoe dat men gaat reageren van de Europese Commissie uit.
Ja, daar wil ik het straks ook nog even over verder hebben in die landen. Het standpunt van de N-VA, van de liberalisering.
Ik denk dat we de liberalisering van de havenarbeid, allee, wat verstaat men daaronder? Hè? Ik denk dat dat een hele grote vraag is, hoe gaan we dat invullen? Als dat is, we gaan de havenarbeid, het statuut van de havenarbeiders afschaffen, ja, dan zeg ik heel duidelijk, nee, dat gaan we niet doen. Dus alles hangt ervan af hoe dat we dat gaan invullen. En ik denk, ik hoor meneer Loridon zeggen van, we hebben dat al 2 keer kunnen tegenhouden, de storm die vanuit Europa komt. Maar ik vrees, en ik hoop eigenlijk ook wel ergens, dat men daar wel voor open staat om die invulling te geven van hoe gaan we daarmee om. Want ik denk en ik vrees dat we die storm vanuit Europa niet meer kunnen inhouden. En heel duidelijk, voor mij gaat het niet om die afschaffing van dat statuut, want dat statuut is wel heel belangrijk, omwille van de aard van het werk. Want ik ben zelf ook al 2 keer gaan werken als havenarbeidster dan, laat ik het zo zeggen, omdat ik het zelf ook wou ondervinden van, ja, wat houdt dit nu eigenlijk in? En waarom is men eigenlijk altijd zo heel ambetant als het over dat statuut gaat. En ik heb daar als dokwerker gewerkt en ik besef ook wel dat dat nood heeft aan een zekere bescherming, aan een zeker statuut. Net omwille van het veiligheidsaspect ook. Maar we mogen ook wel niet voorbij gaan aan de competitiviteit van onze haven en een aantal problemen die daarbij komen. Dus ik denk wel dat we die discussie moeten voeren en dat we dat vanuit Europa ook niet meer kunnen tegengaan. Dus ik heb zoiets van, ja, laten we die discussie voeren, laten we inhoudelijk eens gaan kijken van, ja, wat, zonder dat je aan dat statuut komt, hè, laten we daar, voor mij moet de discussie niet daarover gaan, hè. Laten we naar de rest kijken. En voor mij is dan het belangrijkste van, ja, die jobs, die moeten wij hier zien te houden. En ik denk dat dat ook het uitgangspunt moet zijn van de vakbonden. En ik denk, dat we die discussie ons moeten voeren. En ik merk
jullie kwamen wel vrij sceptisch uit de hoek met dat essay over 40 jaar wit major.
Nee, ik
dat
vond
dat al in twijfel werd gesteld of er iets te vieren viel.
Ja, ik heb het stuk inderdaad zelf geschreven naar aanleiding van 40 jaar van de wet in juni 2012. Waarin dat heel duidelijk in dat stuk wel staat van dat we niet aan dat statuut moeten komen, maar dat er wel een aantal pijnpunten zijn.
Ja.
En dat we toch in de 21ste eeuw die discussie moeten aangaan. Maar laat me eerlijk zijn, ik vind dat die discussie op de eerste plaats door de sociale partners moet gevoerd worden. Hè? Want de wet op zich is niet het probleem. En ik denk dat meneer Lorry dat ook wel kan bevestigen. De wet is geen probleem, maar de codex van een meter hoog, ik denk dat daar eens moet gekeken worden. En dat is op de eerste plaats eigenlijk de verantwoordelijkheid van de sociale partners. Dus ik kijk dan naar zijn richting.
Oké. Meneer Lorry, dan aan u het woord, want ik zag u toch op sommige punten even bedenkelijk kijken.
Maar ik ben nog hier gekomen niet om alle punten met mevrouw de Mier akkoord te zijn, natuurlijk.
Dat zou straf zijn, hè?
Ja, anders zou ik hier bijna schepen van de haven in Antwerpen liever maken. Maar ik denk dat er iemand anders voor in de weg gelegd is. Nee, ik ook langs de andere kant, als u terecht zegt, u 2 dagen aan de haven gewerkt.
2 weken.
Of 2 weken, ik weet niet als waar, maar dat betekent natuurlijk niet dat je de problematiek van de havenarbeid kent. Ik loop sinds 80 mee. Als ik een aantal démarches zie, een aantal démarches van uw kant uit, vanuit N-VA uit, dan vraag ik me, met wat is men bezig vanuit een N-VA? Is men bezig met die bescherming van dat statuut van de havenarbeider? Ik geloof jullie, als jullie zeggen, elke politieke partij zegt dat trouwens, dat men de wet van de major niet wenst af te schaffen. Dat is correct. Elke partij zegt dat. En wet is zeer duidelijk. In België zijn er 5 havengebieden omschreven. En in al die havengebieden kan men alleen maar werken met erkende havenarbeiders. Dus op dat gebied gaat er niemand de wet aanvallen. Langs de andere kant verwacht ik toch wel een bepaalde zet van iemand misschien. Als men de wet niet wenst aan te vallen, waarom is er dan onder druk van havenwerkgevers, onder druk van het havenbestuur, schepen van Peel en de Bruinings, heeft men alle bureaus van kabinetten platgelopen om die zin daarin te krijgen, modernisering van de havenarbeid. Hè. U hebt mevrouw De Koning al 2 geïnterpelleerd in de Kamer voor te vragen hoe ver staat u met de modernisering. Ik zou durven vragen aan u, wat wenst u dan te moderniseren?
Ja, we hebben vorige maand ook iemand gehad van N-VA en die zei dus ook op een gegeven ogenblik, we komen niet aan de wet major, maar toch moet er teruggesproken worden over de mensen die bijvoorbeeld daar magazijnwerk doen en ja, dit klopt. En dat.
Ja, klopt inderdaad. Dus het gaat meer over het shiftensysteem en hoe dat bepaalde mensen, enkel die mensen bepaalde functies kunnen uitoefenen in het havengebied. Maar dat zijn natuurlijk allemaal regels die in de codex staan en niet zozeer in de havenarbeidswet. Dus daarmee dat ik ook kijk naar de sociale partners. Hè, daar situeert zich blijkbaar het probleem. En dat drijft ook de kost op, hè, laten we eerlijk zijn. Dat drijft de kost enorm. Als een werkgever, een havenbedrijf, een boot komt toe, moet die 10 gaan bestellen of moet die 20 gaan bestellen? Dus dat bepaalt natuurlijk uw prijs. En dan zeg ik van, ja, laten we daar eens naar kijken. Laten we alstublieft die taboes overboord gooien. En laten we met een gezond verstand daarnaar gaan kijken.
Dus u zegt in feite nu dat een deel, hè, die nu onder het havenstatuut werken, dat wel geliberaliseerd zou kunnen worden.
Nee, die mensen blijven onder het beschermd statuut van havenarbeid. Maar je kunt bijvoorbeeld, soms heb je geen 10 havenarbeiders nodig. Misschien kunnen wij dan 8, alleen misschien is er nood aan 8 havenarbeiders. Dus laten we die flexibiliteit daarin bouwen en laten we gaan kijken van ja, hoeveel man heb ik nodig als havenarbeiders? Uiteraard gaan die mensen werken onder een statuut, hè, van havenarbeid. Daar gaat die discussie niet om, hè. Dus, en dat is een eerste punt. En ik denk dat we ook eens moeten gaan kijken, ja, die logistieke arbeid, ja, hoe moet dat georganiseerd worden? En waar dat ik mijzelf heel hard aan stoor, is bijvoorbeeld, maar ja, dan kijk ik mee naar de richting van meneer Loridon, daar heeft misschien de wet op de havenarbeid niet veel mee te maken, maar bijvoorbeeld het aantal allochtone havenarbeiders hier. Ik denk dat meneer Loridon mij kan zeggen wat dat de percentage is, en die is heel laag, hè. En dan denk ik, alleen in een multicultureel stad als Antwerpen kan het toch niet zijn dat die jobs, dat daar geen allochtonen zijn. Als ik me niet vergis, de laatste cijfer was 1% van de havenarbeiders is van allochtone afkomst in een stad als Antwerpen. En ja, wie geeft die erkenning aan die havenarbeiders? Dat ben ik niet, dat is het havenbedrijf niet, dat zijn meneer Loridon en zijn... En dat vind ik eigenlijk...
Laten we het wel bij het thema houden, oké, mevrouw?
Ja, maar ik zou toch wel een vraag willen stellen aan mevrouw De Mier, hè, want ze zegt volmondig, ik heb 14 dagen aan de haven gewerkt, ze kent de problematiek. Wat heeft u gedaan aan de haven van Antwerpen? Op een bureau gezeten?
Nee, dus ik zal zeggen, ik ben advocaat arbeidsrecht, waar dat ik heel veel dossiers doe voor havenbedrijven en havenarbeiders zelf ook. Dus dat ten eerste, dus vandaar die expertise. En ten tweede ook, ik heb mee aan de dok gewerkt, hè. Dus mee met die havenarbeiders, overal naartoe.
Heb je een shift gedaan van 7:15?
Ik denk dat mijn shift zelfs langer was, denk ik, hoor. Ik heb verschillen. En meneer Loridon, ik denk niet dat jij de enige bent die de waarheid in pacht heeft. Hè. Ik heb ook een bepaalde expertise opgebouwd. En ik denk dat ik daar ook wel iets over kan vertellen. Hè. Dus, ik heb daar een andere mening over dan u misschien. Maar dat is de reden waarom dat wij hier zitten, om daar eens over te praten.
Ik vond het leuk, die debat. Ik had graag schepen van Peel er ook bij gehad. Want dat is ook zo'n
vervente
aanhanger dat wij te weinig allochtonen hebben, maar ik zou dat straks opzij willen schuiven. Ik zou met mevrouw De Mier willen discussiëren over de wet op zich. Ik heb het zeer duidelijk gezegd, alle politieke partijen zeggen de wet hoeft niet te verdwijnen. Ik kan u werkelijk zeggen, ik ben sinds toch 14 jaar verantwoordelijk binnen de Belgische Transportarbeidersbond voor de havenarbeiders. En zoals u komt te zeggen, dat wij een codex hebben die aan een meter hoog is, moet ik u helaas zeggen, dat is absoluut niet waar. De codex die bestaat uit 125 bladzijden en dat is een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers. Dus ik krijg een beetje schrik dat we dus meer en meer de politiek binnen de havenarbeid gaan betrekken, zonder, ik kan uw expertise niet verkleinen natuurlijk, hè, maar ik denk niet dat u 14 dagen, 7 uur en een kwart in weer en wind aan de schepen heeft gestaan, zelfs niet in een magazijn. Dus ik heb een beetje schrik als we dus heel die discussie uit de sociale context gaan wegtrekken en we gaan het terug binnen de politiek nemen, dan heb ik schrik dat er daar inderdaad gaat beslist worden over mensen die weinig over de havenarbeid op zich kennen.
Heeft meneer Lolly dan geen punt? Ik werk zelf in shiften, Eurochem, vroeger BASF. Is de enigste, u weet dat waarschijnlijk, meneer Loridan, is de enigste die, of een van de enigste die een afspraak hebben met de haven dat de arbeiders daar zelf de havenarbeid mogen doen. En wij hebben ook al mensen gehad hoor, die daar 1 of 2 shiften komen meelopen, maar dat is inderdaad niet hetzelfde als 1 week of 2 weken of nog verder.
Ja, dat klopt, maar daarmee dat daar ook heel duidelijk in dat opiniestuk dat wij geschreven hebben, en ik heb het daar straks ook eens herhaald, het is aan de sociale partners op de eerste plaats om tot een vergelijk te komen en om te spreken over de pijnpunten en dat ze die taboes gewoon overboord gooien. Want allee, wat moet het uitgangspunt zijn? Dat moet toch de job zijn? We moeten toch zien dat we die jobs hier kunnen houden en dat die ingevuld kunnen geraken? Dat ten eerste. En ten tweede ook de competitiviteit van de haven. Dat moet het uitgangspunt zijn. En dan vind ik, allee, de sociale partners zijn slim genoeg, hoop ik, dat ze dan beseffen van ja, we mogen hier niet met vuur spelen, dus laten we alstublieft eens gaan kijken van ja, wat is het eisenpakket van de vakbonden en wat is het eisenpakket van de werkgevers? En laten we dan dialogeren, want wij kennen in dit land de traditie van de sociale dialoog en de traditie van de sociale partners. Dus en in dat stuk, meneer Loridon, in dat opiniestuk staat heel duidelijk, het is aan de sociale. Uiteraard heb ik een aantal kritieken op het rigide systeem, maar ja, het is niet aan mij. Ik kan die wet niet gaan veranderen, hè. Want we zeggen dat de wet niet het probleem is, het is de codex. En dat is natuurlijk aan de vakbonden en aan de werkgevers. Maar als de vakbonden blijven zeggen, nee, voor ons is er geen probleem, ja, dan denk ik dat er wel degelijk een probleem is.
Welke maatregelen stelt u dan concreet voor met de NVA?
Ik zou al zeggen van ja, laten we teruggaan naar de geest van de wet. Dus de wet van 72, allee, havenarbeid kennen we al van 1900, toen hadden we geen wet. Mensen werden geplukt van straat en gingen arbeid verrichten. Dus laten we gaan terug naar de geest van de wet voor wat dat het eigenlijk gediend, waarom dat is ontstaan. Het laden en lossen van de schepen, daar gaat het eigenlijk op de eerste plaats. Maar je ziet dat de haven ook in al die tijd, jullie weten dat veel beter dan mij, jullie werken daar elke dag, dat de haven ook veranderd is. Hè. Heel concreet, het aantal containertrafieken is veranderd, ook de techniciteit, daar wordt nu heel veel ook met machines gedaan. Dus ik denk dat we daar wel oog moeten voor hebben van ja, past dan het statuut of de havenarbeid, waarvoor dat dient, moeten we niet meegaan met de tijd die ook wel veranderd is en ook de omgeving van de haven veranderd is. Ik denk dat we daar eens moeten gaan kijken en misschien eens gaan kijken ook naar die logistieke arbeid en dan kijken naar meneer Loridon, die dat misschien veel beter gaat weten dan mij en dat aan mij kan uitleggen.
Maar wat wilt u doen? Hoe wilt u aanpassen? Hoe wilt u moderniseren? Aan welke noden moeten volgens u voldaan worden?
Ja, ik zeg het net, hè. Ik zeg heel duidelijk, laten we teruggaan naar de essentie van de wet. Naar de geest,
maar ik hoor geen concrete voorstellen.
En dat is heel duidelijk, de wet moet dienen voor het laden en lossen van de schepen. Daarvoor is het gediend, maar het is allemaal maar uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid. Nee, en we zouden terug naar de essentie moeten gaan. Mevrouw. En we moeten eens gaan zien ook naar het rigide systeem waarin dat we zitten. Hè.
Het is niet mijn aard van de vrouwen aan te vallen natuurlijk. Hè, maar ik moet toch wel even zeggen dat mevrouw De Meer de bal totaal verkeerd slaagt. Daar waar het u zegt, die rigide, hè, meneer Van Peel zegt dat ook dikwijls, meneer Bruining ook.
Dat is niet van mijn partij, hè?
Ja, maar we zitten al bijna samen in dezelfde stadsbestuur. Hè. Meneer Van Peel heeft ondertussen bijna zijn schepenambt veiliggesteld, zou ik zeggen. Dus tot groot genoegen van mij de komende 6 jaar. Nee, we moeten toch zeer duidelijk zeggen, hetgeen dat mevrouw, ik kan ze helpen, mevrouw de Mier voorstelt, en daar moet toch even van mijn hart, sorry dat ik dat moet zeggen, we weten allemaal voor wie de N-VA fietst, zeer duidelijk. N-VA fietst voor Vokia, dat zijn de Vlaamse havenwerkgevers, zeer duidelijk. Ik ga er straks met een aantal voorbeelden, maar ik kan mevrouw de Mier laten antwoorden, ze biedt. Die fietst duidelijk voor Vokia. Wat is nou de lange discussie en waar wij als havenvakbonden zeer duidelijk zeggen? Mm-hmm. Ik heb in 2001, moet ik even nadenken, 2001, mm-hmm. onder zware discussies van mijn eigen leden, want u heeft misschien wel het geluk dat de andere vakbonden en CPA hier niet zijn, maar u ziet wel, toevallig met de grootste havenvakbond in België. Dus ik vertegenwoordig bijna 60% van de havenarbeiders. Ik weet perfect wat er daar leeft. Wij hebben toentertijd, veel vroeger is nog het logistiek contingent gecreëerd. Wij hebben in Antwerpen hebben dat ingevuld in 2001. Mm-hmm. En daar hebben we zeer duidelijk akkoorden gemaakt met de werkgevers. Voilà, wij zijn bereid logistiek te erkennen indien dat er aan de goederen die binnenkomen een bepaalde meerwaarde worden gecreëerd. Mm-hmm. Dat er een transformatie van goederen is. Wel, wij hebben dat toen, dat is de wet, hebben we niet veranderd. En dat is het gevaar dat erin zit. Mevrouw de Mier zegt, wij gaan de wet niet aanpassen. Nee, de bijhorende koninklijke besluiten, daar kan men wel aan beginnen prutsen. Ik kan er straks op terugkomen dat misschien mevrouw de Mier af en toe fietst voor de rekening van meneer Huts, toch ook een grote man binnen het haven gebeuren. Die is al 20 jaar bezig met dat geval. Die zou het liefst van al hebben, en ik heb mevrouw de Mier dat horen zeggen, dat ze het liefst van al zou hebben dat een havenarbeid, maar zeer duidelijk, algemeen werk, stopt bij het laden en het lossen van het schip. Hetgeen dat we in Antwerpen zeggen, de blauwe steen. Ik lees dat trouwens in haar verklaring ook, dat ze zegt dat ze zelf geschreven heeft. Daar zou het voor haar moeten stoppen. Nee, wij hebben als havenvakbonden toen de werkgevers zeer duidelijk gevolgd. En wij hebben daar een nieuwe CAO gemaakt dat er logistiek mogelijk is. Mensen die dus tussen de 66% en 75% van de havenarbeider algemeen werk verdienen. Dat is een zeer belangrijke en moeilijke beslissing voor ons als havenvakbond. Wij hebben dat gedaan. Ondertussen zijn er 1500 havenarbeiders logistiek. Dus ik heb dat ook al toentertijd gezegd. Dit is een fase dat we hebben ingevoerd als vakbonden. Wij hebben ons verantwoordelijkheid genomen, zeer duidelijk. Maar ik ben absoluut niet bereid om nog verder te gaan. Hetgeen dat havenschepen van Peel, hetgeen dat N-VA misschien zou willen, hetgeen dat meneer Bruining zou willen. Ik ga niet verder als havenvakbond. Want vandaag de dag in die magazijnen, daar worden werkzaamheden verricht die onze havenarbeiders al 40 jaar doen. Juist hetzelfde. Goederen laden lossen, stockeren in dezelfde mate terug afleveren. Ik ben daar niet bereid in. Ik heb vandaag de dag nog meer dan 800 havenarbeiders algemeen werk, die 100% van het loon verdienen. Ik ga die niet in de kuil zetten door er een nieuw statuut te gaan invoeren. Dat zijn een aantal dingen waar ik absoluut, en de werkgevers weten dat, en dat is een van de redenen dat ze naar de politiek gestapt zijn. En dat de politiek nu daar een zin heeft in gekregen in de onderhandelingen van de nieuwe regering. Een ongelukkige zin, modernisering van de havenarbeid. Wel, ik ben benieuwd wat men onder modernisering van de havenarbeid gaat noemen.
Dus dat zeg ik, is er in ieder geval niet door mijn partij daarin geschreven. Hè. Ik vind het raar dat meneer Loridon nu zegt, ja, het is door de politiek erin gekomen. Ik hoor dan langs werkgeverskant zeggen, ja, maar ja, de vakbonden die waren het ermee eens dat dat zinnetje in het regeerakkoord komt. Op den duur, ja. Ik heb zo de indruk dat er
Dat betekent nog eens dat het zeer gevaarlijk is om als politieker uw hand in de sociale onderhandelingen te steken. Want je wordt geïnformeerd van bepaalde kanten, maar het is misschien niet altijd het juiste kant.
Ja, meneer Loridon, twijfelt u dan aan het democratisch gehalte van een volksvertegenwoordiger? Als volksvertegenwoordiger, ja, maar wij zijn wel verkozen door het volk. En het is ook onze taak om af en toe een aantal problemen die er zijn, en zonder taboe, te brengen.
Ik ben tot hier gekomen om u te ontmoeten. Hè? De anderen komen niet.
Wat een eer.
Ik durf het bijna niet zeggen, maar u moet het fantastisch vinden, maar vandaag hier te zien.
Maar u hebt van der juist gezegd van men moet denken aan de competitiviteit in Europa, binnen Europa aan zaven. Maar Vindt u het ook niet normaal dat de vakbonden ook de mensen beschermen? Want we hebben nogal gezien dat er bij bepaalde liberaliseringen en toch nogal schrijnende toestanden gebeuren en dat werkende mensen er niet echt op vooruit gaan.
Nou, uiteraard. Allee, ik begrijp de bezorgdheden vakbonden ten stelligste. Hè. Allee, ze moeten dat ook doen. Dat is ook de taak van de vakbond. Hè. De vakbonden moeten opkomen voor de werknemers. Mijn vader was zelf delegé. Die is in der tijd ook met de sluiting van de mijnen op straat gekomen en het opgenomen voor al die mijnwerkers die werkloos zijn geworden. Dus dat is hun taak en ze moeten dat ook doen. Maar het enige dat ik als jonge vrouw vraag, en uiteraard kent meneer Loriron de problematiek veel beter dan ik, maar hetgeen dat ik vraag is gewoon, laten we daar eens over praten zonder taboes en luisteren naar elkaar. Want ik ben vorige week nog naar een debat geweest over de havenarbeid en dat werd georganiseerd door de Universiteit van Antwerpen. Dus je ziet daar dan werkgeversvertegenwoordigers, twee, iemand van CEPA en van Alphaport, denk ik, en dan de drie vakbonden. En dan merk ik gewoon als toeschouwer dat men naast elkaar praat. En dat is niet sociaal overleg dat ik wil. Ik wil dat men met elkaar praat. En dat men, ja, iedereen, hè, de werkgevers ook, hè, wat water bij de wijn doet. En de vakbonden ook. Dat is, denk ik, dat is het sociaal overleg dat we hier kennen.
Ik ben
en dus, ik begrijp, dus op uw vraag nog eens te antwoorden, ik begrijp heel goed, hè. En al een geluk dat, dat de vakbonden ook zeggen van ja, wij moeten het hier opnemen voor de werknemers. Maar ja, uiteraard, de andere kant doet het dan ook. En ik denk dat de waarheid dan wel ergens in het midden ligt, denk ik.
Ik ben blij dat mevrouw De Meer mij hier lessen ontgeven is in sociaal overleg. Dus ik zit er al 30 jaar in, maar we kunnen misschien na de uitzending nog een beetje verder over keuvelen. Maar ik zou dus werkelijk durven vragen dat we toch een bepaalde discussie kunnen hebben. Hè?
Mevrouw De Meers?
Ik luister.
Goed, dan gaan we even een stukje muziek opzetten. Hè?
Zo, na dit nummertje hopen wij er terug met minder spanning in de lucht aan te kunnen beginnen. Meneer De Simone laat nog even op zich wachten. Terug naar onze Europese collega's. Momenteel in Portugal, Spanje, misschien ook wel Griekenland, landen die toch in crisis zijn, wordt de druk opgevoerd op de havenarbeiders daar. Dat heeft ook gevolgen voor de havenarbeider hier in Antwerpen. Kunnen u daar iets meer over vertellen, meneer Loridan?
Zoals ik het er net gezegd heb, dus we verwachten als havenarbeiders niet een directe aanval vanuit Europa. Men is de landen individueel aan het benaderen. En ik heb onlangs nog, ik heb redelijk goede contacten, want wij zijn als havenarbeiders internationaal verdeeld. Een gedeelte is bij ITF aangesloten, een gedeelte is bij IDC aangesloten. Maar ik durf toch zeggen dat we als BTB, België, dus de spilfiguur tussen deze twee zijn. Ik heb onlangs in 15 juni... hebben we een vergadering georganiseerd, een Europese havenarbeidersconferentie, omdat we dus verwachten dat Europa een nieuwe aanval zal inzetten. Daar waren niet minder dan 20 vakbonden uit 11 Europese landen. Daar hebben we de problematiek besproken, omdat we dus vanuit Europa de vraag hadden gekregen om de sociale dialoog op te starten binnen Europa. Dat is al 2 jaar dat we daarmee bezig zijn. Tot op heden is dat nog niet gelukt. Door omstandigheden dat VIPORT, dus de Europese havenwerkgevers, nog niet in regel waren. Dus, maar wij verwachten nog altijd als havenvakbonden, wij hebben gezegd dat we daar in wensen te treden. Maar tot op heden, na 2 jaar, hebben we nog altijd niets gehoord. Onlangs hebben de havenarbeiders, ik heb het er net gezegd, van Portugal een aanval gekregen vanuit hun regering. Portugal gaat zeer slecht financieel. Staan, ik zou bijna durven zeggen, onder curatele vanuit de Trojka. Dus vanuit de Trojka, het Europees Monetair Fonds en zo. Die dus druk beginnen te zetten naar de Portugese regering dat men dus het systeem van havenarbeid dient te veranderen. Wij hebben als Europese havenarbeiders enkele weken geleden een solidariteitsactie gehouden met de Portugese havenarbeiders. En vorige maand is er vanuit de Europese Commissie een vraag gekomen naar Spanje om het systeem zoals het daar bestaat, binnen Europa staan er verschillende systemen van havenarbeid, om daar verandering in te brengen. Dus men ziet de landen die onder druk staan financieel, worden vanuit Europa druk op toegelegd om de systemen te veranderen. Wij hebben dat ook besproken toen der tijd. En niet langer dan 11 december gaan wij terug samen zitten in Barcelona met alle Europese havenvakbonden om te kijken hoe we daar gaan op reageren, toekomstgericht naar de Europese Commissie. Ik heb het nog gezegd, men doet geen frontale aanval meer, maar men probeert de lidstaten apart aan te vallen. Zoals men misschien toekomstgericht het Belgisch systeem misschien zou durven aanvallen, maar ik denk dat we daar redelijk juridisch, ik ben misschien juridisch niet zo onderlegd, maar ik denk dat we daar juridisch redelijk recht in onze schoenen staan.
Mevrouw De Meer, hebben jullie daar een mening over? Het is natuurlijk wel Europees.
Ja, inderdaad. Dus ja, ik moet zeggen, ik zit in het federaal parlement, maar ik ga hier ook geen uitspraak over doen, hè, van die richting of die richting uit. Maar je ziet wel inderdaad dat landen die nu het moeilijk hebben, die in een crisis zitten, Portugal, Spanje, dat daar inderdaad de druk vanuit Europa naar dat systeem toe, van het havenarbeid, dat die druk daar wordt verhoogd. En het enige dat ik kan zeggen, want ja, ik geloof wel in een sociaal dialoog en ik hoop dat men misschien op Europees niveau daar misschien eens de koppen bijeen moet steken en naar een Europees sociaal dialoog moet gaan om eens te zien van hoe kunnen we daar samen misschien naar een redelijke oplossing gaan voor iedereen, ja, denk
alleen.
Ik, hè.
Het probleem is misschien een beetje van, u hebt het er juist al vernoemd, wij hebben in de eerste uitzending ook een interview gehad met Kathleen van Bremt, dat er een aantal dingen dus juridisch gaan uitgevochten worden.
Het is natuurlijk zeer moeilijk, hè. Binnen Europa zijn er zoveel verschillende systemen. Er zijn een aantal dingen die vergelijkbaar zijn, zoals in Antwerpen.
Moet men dan over ieder land, in feite, over elk statuut apart gaan?
Wel, de Europese Commissie heeft heel veel geld, heeft heel veel slimme mensen daar zitten. Men heeft daar twee zware studies aan besteed, hè, over de Europese havenarbeid, hoe dat georganiseerd is. Hè. Professor Van Hooijdonk van België is een van de mannen die dat daar dus een serieuze studie aan het nog mee bezig is. Hij heeft ons beloofd dat er ongeveer een boek van 1000 pagina's gaat worden. Dus we zullen zien hoe dat gaat worden. Maar het Europese systeem is een enorm lappendeken. Allemaal verschillend. Alleen moet ik veronderstellen, wij hebben dus na de tweede nederlaag van Europa in 2006, heeft, ik dacht dat Barrot was, eurocommissaris, heeft daar een aantal werkgroepen over georganiseerd. En een van de dingen dat eruit gekomen is, is dat we dus over de havenarbeid een sociale dialoog zouden opstarten.
Op Europees niveau dan?
Op Europees niveau. En daar zijn we dus inderdaad al bijna meer dan 2 jaar over bezig. We hebben nog altijd geen enkele uitnodiging gekregen. We zijn daar bereid toe. Alleen hetgeen dat ons een beetje verwondert is dat we in eerste fase werden opgeroepen om te discussiëren over veiligheid aan de haven en opleiding. Dat is geen enkel probleem voor ons. Wij hebben gezegd zeer duidelijk, wij wensen daarin mee te stappen. Maar ondertussen heeft de Europese Commissie de arbeidsorganisatie daarbij geplakt. En nu zien we dus, ze zijn onder druk, dat is mijn visie, vanuit de sterke maritieme lobby, want uiteindelijk Europa is constant lobbyen. Hè. Ik heb dat ook moeten leren kennen in de loop der jaren. In 2002 kenden we dat nog niet. Maar we moeten dus enorm lobbyen binnen Europa, maar dus je kent een zeer sterke maritieme lobby. En die had dus in hun hoofd hebben, en de Europese Commissie in ons inziens, vertaalt dat nog altijd verkeerd, dat zoals wij hebben in Antwerpen, Hamburg, Spanje, Portugal, havenpools, hè, poolsystemen, dat voor hen nog altijd monopolies zijn en dat voor hen niet wettelijk is. Hetgeen dat ik durf te betwijfelen, maar dat zullen de komende maanden, jaren misschien moeten uitmaken, wat dat gaat worden.
Een politiek verder vanuit België, kan daar nog iets veranderd worden?
Ja, allee, voor ene keer moet ik meneer Loridon misschien wel bijtreden, want men kijkt naar de richting van de politiek. Maar als we zeggen dat de wet op de havenarbeid, want wij zijn wetgever, dat de wet op zich geen probleem is, maar dat de codex is, dat is toch hetgeen dat ik altijd verneem, dan kijk ik terug naar de sociale partners. Allee, je kunt ook niet van politici verwachten dat wij de grote oplossing op tafel gaan gooien als het probleem niet zozeer in die wet zit, maar wel in de codex. Dus ja, ik zou eigenlijk, ik ben daar misschien heel naïef in, maar ik ben ook nog heel jong. Ik zou liever de bal terug willen kaatsen naar naar die sociale partners die dag in dag uit met de materie bezig is. Het enige dat ik kan doen als volksvertegenwoordiger is wel af en toe de mensen misschien mee ondersteunen of zeggen van gaat aan tafel en bekijk het en probeer wat water bij de wijn te doen en laat het alstublieft niet tot een conflict komen, zeker niet als de rechtbanken daar hun uitspraak over moeten gaan doen. Ik geloof nog altijd veel eerder in een sociale oplossing tussen werkgevers en vakbonden dan dat de rechtbank echt een afdwingbare juridische beslissing gaat opleggen. Dus men kijkt wel naar de richting van de politiek, maar ik zeg het, als het probleem de wet niet is, dan zijn de sociale partners, denk ik, aan zet. Wat dat de minister van Werk wel kan doen, is, denk ik, mee in die vergaderingen zitten en misschien mee de aanzet geven en door haar aanwezigheid faciliteren, bemiddelen. Ik weet het niet,
Ik weet ook niet wat de troeven van mevrouw De Koning zullen zijn naar dat zinnetje dat er in de regeringsverklaring staat van modernisering van de havenarbeid. Maar ondanks dat we misschien eventjes er juist gebotst hebben, mevrouw De Meer, wil ik haar uitnodigen. Wil ik mijn visie wel eens rustig op een manier bij mij op bureel of tussen haar waar te bediscussiëren. Dat ze niet eenzijdig geconfronteerd wordt met misschien de verhalen die door CEPA of havenwerkgevers of havenbesturen worden gegeven. Het zou misschien nuttig zijn dat ze ook wel eens informatie vanuit de vakbonden kan krijgen. Want als ik dikwijls zie, ik zit genoeg in het overleg, we zijn er al jaren mee bezig. Men noemt dat een uitbollige codex. Dat is waarschijnlijk dan, dat zie je meestal in de gespecialiseerde kranten die dat door havenpatronaat worden uitgebracht. Deloitte bijvoorbeeld. Daar zie je de huisschrijvers van de werkgevers constant bezig. Die over die uitbollige codex bezig zijn. Wel, ik durf zeggen, zo uitbollig is die niet. Wij hebben onlangs nog, anderhalf jaar geleden, de werkgevers hadden toen 7 punten aan voorgebracht om een aantal veranderingen te doen. Wij hebben toen als vakbonden daar een akkoord gemaakt met de werkgevers, dat we dus in het ploegensysteem een aantal veranderingen gebracht hebben. Goed. Maar als je dan, maar is er niet, meneer Van Peel, dan hoort dat... sorry. Zoals men noemt, geen vette vis was, maar borrelnootjes. Dan zeg ik, wij hebben daar wel een akkoord rond gemaakt om de ploegensystemen, daar waar het mogelijk is, ik weet perfect waar mijn mensen, waar het haalbaar is of niet, daar hebben wij 5 artikels veranderd in het ploegensysteem. Wij hebben daar zelfs een akkoord gemaakt met de werkgevers, dat is getekend, maar dat is zelfs nooit niet doorgevoerd door kleine futiliteiten. Hadden we gestart met dat het mogelijk was bij binnenkomende schepen halve shiften te werken. Werkgevers hebben dat bewust, dat is getekend, maar werkgevers hebben dat bewust over de verloning van DHK's, de chauffeurs en een dekman dat er voor een ploeg staat, heeft men dat niet willen doen. Waarom? Omdat men dus in de loonstructuur wou inbreken. Dus wij zijn als havenvakbonden, wij zitten niet op die tak dat we zelf aan het afzagen zijn. Daar waar wij denken dat er veranderingen mogelijk zijn, en zijn wij altijd bereid te discussiëren.
Mag ik even tussenkomen? Een dekman, is dat te weinig?
Nee. Per ploeg heb je een dekman.
Ja. Dat moet
dus dat blijft,
dekman
ja, dat is qua veiligheid.
Ja.
Dus maar we hebben daar waar het een aantal mogelijkheden zijn, want uiteindelijk, er komt meer en meer tonnenmout, men ziet dat zeer duidelijk. Maar de manier van behandelen van de goederen is nog altijd hetzelfde. Alleen in tegendeel, we doen meer en meer tonnenmout, de kranen worden zwaarder. Ook de behandelingstechnieken zijn nog altijd hetzelfde, maar het materiaal waar we mee werken is zwaarder dan 20, 30 jaar geleden. Dus we hebben veranderingen doorgevoerd. Daar waar het mogelijk is, zijn wij altijd bereid te discussiëren.
Ik ga daar graag op in. Als meneer Loridon zegt, ik wil u graag daarover spreken. Ik sta daar altijd voor open. Want toen dat ik in 2010 in het parlement ben gekomen, heb ik alle vakbonden ook uitgenodigd om te spreken over het sociaal, niet zozeer havenarbeid, maar het sociaal-economische. En ik moet eerlijk zeggen dat ABVV wel de enige vakbond was die niet met mij wou in gesprek treden. Dus ik ben een naam van Caroline Kopers, dus heeft dat geweigerd. Dus ik ben heel blij dat meneer Loridon zegt van ja, ik wil graag een dialoog. Want ik geloof echt wel dat de waarheid in het midden ligt. Hè. Dus ik zeg niet dat de werkgevers gelijk hebben of vakbonden niet. Ik denk echt wel dat het ergens middenin zal zitten. Hè.
We hebben nog 10 minuten te gaan, want onze Nederlandse vrienden
wij wachten op het vervolg daarvan. Ik wou nog eens even iets vragen, meneer Loridan. Ik heb in een artikeltje gelezen, maar het is maar heel vaag. Ik weet daar ook het fijne niet van. Misschien weet u dat beter. U hebt al juist gezegd, hè, dus in elk land heeft men verschillende soorten van havenstatuut. Nu, in Marseille is er iets veranderd. En na die verandering... Maar ik weet ook niet juist wel, want dat heb ik dus niet kunnen vinden. En na die verandering, het zou een soort van kleine liberalisering zijn van het havenstatuut. En na die verandering heeft meneer Huts daar onmiddellijk een uitbreiding gekregen met 55 hectare.
Wel, ik ken de collega's van Marseille zeer goed. Men heeft in gans Frankrijk, niet alleen in Marseille, een doorvoering van een ander systeem qua onderhandelen doorgevoerd. Maar het heeft totaal niets te maken met de uitbreiding van meneer Huts, zijn sites in Marseille. Meneer Huts werkt absoluut niet met havenarbeiders. Dat is geen dat meneer Huts al 20 jaar bezig is in België ook. Hij heeft in Gent, het havengebied van Gent is zeer duidelijk omschreven, net zoals in Antwerpen. En dan komen we terug op hetzelfde gebied. Heeft meneer Huts toen de tijd, dat is 20 jaar geleden ongeveer, zeer provocatief aan de andere kant van de straat, dus waar hij niet met havenarbeiders moet werken, heeft hij 2 magazijnen opgezet en hij heeft die magazijnen Royam genoemd. Dat is het omgekeerde van Major. Dus je ziet waar dat geeft. En ik ken meneer Huts ondertussen ook al zeer lang. En iedere keer slaagt meneer Huts, want ik moet zeggen, chapeau, hetgeen dat meneer Huts wereldwijd heeft waargemaakt in zijn firma. Maar iedere keer slaagt hij erin van altijd een minister te hebben bij een opening van een magazijn. En meneer Huts belooft altijd minstens 500 plaatsen in zijn magazijn en dat hem brengt. Maar als je dan 2 jaar nadien eens gaat kijken, dan denk ik dat er ongeveer, als we eerlijk zijn, 100 mensen te werk gesteld zijn.
100 mensen in totaal, of ook nog eens van die 100 mensen die al interim
is? Meneer Huts is zeer, zeer, zeer publicitair, zeer goed. En de kranten volgen hem graag. Dus ik ken hem al lang. Hij heeft de nodige provocaties gegeven naar ons toe. Wij trappen er al lang niet meer in. Maar ik ken dat. Dus als meneer Huts een nieuw magazijn opendoet, dan is er in de krant, verschijnt er altijd arbeidsplaatsen 500. En het is eender welke minister, die komt er graag naartoe natuurlijk. Hè. Die is in de gazette en een nieuw magazijn al geopend. Maar ik geef de mensen de raad, ga die een jaar nadien of 2 jaar nadien zien. Dat zijn dus, ja, het zijn 100 arbeidsplaatsen, proficiat, zeker en vast. Maar het zijn niet de 500 die beloofd worden. Ja.
Volgende week zullen wij ook nog een interview doen met Karel van Beveren, die eigenlijk ook bij de Katoen-natie van Huts heeft gewerkt als dokter in overal, om daar een beetje de misstanden van binnenuit te bekijken.
Maar dus terug, want het artikeltje dat ik had gelezen, dat is een verkeerde link die er dan wordt gelegd.
Maar ik, voor zover ik ken de collega's van Marseille zeer goed. En meneer Huts heeft geen enkel bedrijf waar hij met havenarbeiders werkt. Meneer Huts zit iets buiten de haven van Marseille. Met zijn site, maar dat zijn zoals wij hier kennen, buiten het havengebied, in magazijnen wordt er gewerkt in het paritair comité in België 140 van het wegvervoer, logistiek. Mm-hmm. Dus meneer Huts zit daar in dezelfde fase, maar hij werkt absoluut niet met havenarbeiders in Marseille.
Oké. Mevrouw de Mier, zijn er nog buiten te liggen veranderingen te brengen aan het havenstatuut? Zijn er nog andere middelen om de haveneconomie te stimuleren volgens NVA?
Misschien even zeggen dat ik... Want het ging hier even over meneer Huts, maar ik ken meneer Huts niet. Hè. Ik ken hem niet persoonlijk, ik heb hem ook niet ontmoet.
Ik ken hem ook niet persoonlijk, ik heb een paar interviews met hem gezien. Ik weet wel dat hij een blad voor de mond neemt.
Wat dat mij heel hard heeft opgevallen tijdens die stage die ik 2 weken in de haven heb gedaan, omdat ik ook redelijk over diversiteit bezig ben in het parlement... misschien dat meneer Loridan mij daar een uitleg over kan geven. Dus de vervrouwelijking is aan het komen, denk ik. Hè. Dat is ook logisch. Maar hetgeen dat ik niet snap, is hoe dat komt eigenlijk. Ja, dat daar zo weinig... we zitten in Antwerpen met een gigantisch... echt een diverse stad met heel veel verschillende nationaliteiten. En ik begrijp eigenlijk niet zo goed hoe dat dan komt, dat je bij de havenarbeiders zelf... heel weinig nieuwe Vlamingen hebt, om het woord allochtonie te gebruiken. En dat was wel een gegeven dat mij enorm is opgevallen tijdens die 2 weken stage. En ja, ik begrijp dat gewoon niet. Dus ik snap het niet. En ik denk, ja, zeker een haven, alleen het is toch een internationale haven. Ik weet niet of dat er acties worden ondernomen door de vakbonden. Wat dat de problemen zijn, gaat dat over kwalificatie of gaat dat over taal? Want natuurlijk, de taal is ook natuurlijk belangrijk. Hè. Je moet elkaar, hè, veiligheidsaspecten en noem maar op.
Communicatie is al heel belangrijk.
Dus ja, en als ik dan, als ze mij dan zeggen dat, want ik had toen die vraag ook wel gesteld, van ja, hoeveel % werkt hier eigenlijk van een nieuw Vlaming zijn of allochtoon? Ja, 1%, dan denk ik, maar nee, deze kan toch niet, hè? Dus misschien dat meneer Lorito mij dat kan...
Voilà, meneer Van Peel heeft me er 3 jaar geleden ook eens in een artikel over aangevallen, onlangs ook nog. En toen heb ik, ik weet niet welk woord ik mag gebruiken, allochtonen.
Ja, dat mogen die mensen.
Want ik had mijn bestuurs of mijn leden, had ik een direct de dag daarna een aantal mensen opgetrommeld, die dat dan zogezegd de nieuwe Vlaming zijn, zal ik dat maar zeggen. Want ik word ook dikwijls vergeleken met een Marokkaanse, dus ik heb er geen enkel probleem mee. Dus ik heb die mensen uitgenodigd. Ik heb er zelfs een artikel van ingestaan. Ik zal het mevrouw De Meer toesturen, 3 jaar geleden. Dat de mensen zelf vroegen, wat bedoelt men nu mee, toen werd het nog allochtoon genoemd. Hey, ik heb daar een aantal mensen, maar die hebben een Belgisch paspoort. Mm-hmm. En ik zeg nog, dat percentage kan nog verhogen. En wij trachten er als havenvakbonden om mee te doen. Net zoals we in het verleden hadden we geen vrouwelijke havenarbeiders. Mm-hmm. Ondertussen hebben we al in Antwerpen ongeveer 350. Mm-hmm. Langs de andere kant, in de haven van Antwerpen, meer dan 22 nationaliteiten. Maar als je die mensen vraagt, ja, die hebben natuurlijk de Belgische nationaliteit. Mm-hmm. Als ik dat moet gaan zien, met een naam van vreemde oorsprong misschien, dan gaan we misschien een ander percentage krijgen. Ik zeg niet dat we 15% hebben, hè. Dat hoorde mij niet zeggen, maar dat kan nog verbeteren. Alleen moet ik helaas vaststellen, sinds 1980, dat we met de werkgevers samenstellen voor het contingent op peil te houden, dat we inderdaad vaststellen dat er misschien mensen van de nieuwe Vlamingen, ook Belgen gewoon, hè, dus niet in de slagen in de psychologische testen. En dat zit dus in een van de 7 voorwaarden die een havenarbeider moet hebben. Hij moet geslaagd zijn in de psychologische testen, medisch goedgekeurd zijn en nog een aantal andere dingen.
Is er een bepaalde scholingsgraad voorzien?
Er is geen scholingsgraad, maar er zijn psychologische testen vastgelegd. Een testbatterij waar dat men dus zijn testen moet doen. Is men er niet door, krijgt men nog een herkansing. En dan moet ik inderdaad vaststellen, maar dat geldt zo voor de Belgen als de nieuwe Belgen, dat er daar op geregelde basis mensen niet in slagen in die testen.
En dan moet je een jaar wachten voor je nogmaals kan proberen. 2 jaar wachten.
Je krijgt binnen een korte periode de mogelijkheid om een hertest te doen en dan moet je dus 2 jaar wachten, wil je dus opnieuw testen gaan doen. Ik heb zo'n geval van een man, Berade, mag misschien zijn naam toch noemen, dat is een man die dus op geregelde tijdstip, als er niet voldoende erkende havenarbeiders zijn, zijn taken vervuld op een perfecte manier. Mm-hmm. Nu was het 5 jaar geleden dat hij zijn testen gedaan had, en gelukkig, we hebben hem terug ingediend, is hij geslaagd in zijn testen. Dus je kunt daar moeilijk een rechte lijn in trekken. Ja, als er geen muziek is, zullen wij blijven discussiëren.
Ja, inderdaad.
Ik dacht dat u uw favoriete plaat ging meebrengen, meneer.
Wel, ik heb u dat gevraagd voor een favoriete plaat op te zetten, maar ik ben dat helaas vergeten.
Ik heb hier wel internet.
Ben al.
Dus ja. Ik kan een verzoekje doen.
Zeg dan vraag ik van u de Michel Fugain, als je dat kunt vinden, ik weet het niet. Le Chiffon Rouge. We kunnen niet meezingen.
Dan mag je misschien ook een nummer kiezen, mevrouw.
Dat is een strijdlied dat we samen zingen met de kameraden van Marseille en Le Havre.
Inmiddels heeft Enrico de Simone hier naar de slechte versie kunnen luisteren op YouTube van Michel Fugain en Le Chiffon Rouge. Goeiedag, welkom in onze uitzending.
Meneer de Simone, er zijn een aantal dingen op Europees vlak.
Ik kan jullie mijn kop geven.
De liberalisering van de haven. Die juridisch zouden moeten uitgevochten worden, hebben we al van verschillende kanten gehoord. Kunt u daar wat meer informatie over geven? Wat is dat zoal?
Ja, nu, het is niet alleen van Europees vlak. Hè. In het regeringsakkoord van de federale regering is een cryptisch zinnetje opgenomen dat zegt dat er overleg zal moeten worden gepleegd met de sociale partners over de modernisering van het statuut, de modernisering van het havenarbeidersstatuut. Dus dat is eigenlijk het eerste wat momenteel relevant is. En natuurlijk, na het mislukken van Port Package 1 en 2, heeft de Europese Commissie ook wel niet stilgezeten. Heeft men gezocht en is men altijd aan het zoeken naar methoden om toch wat meer flexibiliteit en liberalisering te krijgen in dat in statuut van havenarbeiders. Niet alleen in Antwerpen of in België, maar ook in andere landen. Maar concrete stappen, concrete projecten, concrete teksten ontbreken, men weet op dit moment. Hè. Dus het is allemaal nog vaag, maar alleszins is het wel de bedoeling, denk ik, dat men toch het statuut wil openbreken, zowel op nationaal, zoals ik gezegd heb, als op Europees vlak.
Meneer Lorry dan, zit hier in de studio, die wil eventjes reageren.
Ja, maar bon, hij zal waarschijnlijk nog directe informatie hebben over wat Europa precies in de gang is.
Ja, ik denk dat meneer De Simone geen tijd heeft gehad voor te luisteren. Juist, ik heb het er net gezegd. Dat we dus geen rechtstreeks confrontatie verwachten vanuit Europa, deze legislatuur. Maar dat men dus tracht de havensystemen in de diverse landen rechtstreeks juridisch aan te vallen. Dat is een van de aanvallen dat we verwachten, zoals er nu gebeurt vandaag de dag in Portugal, net zoals in Spanje. En ik heb er juist gezegd dat dus de Europese havenvakbonden zeer nauw met elkaar samenwerken, zoals in het verleden. En als BTB waren de nauwe contacten. En wij zitten niet langer dan 11 december zitten wij in Spanje, Barcelona samen om te bekijken hoe we daar eventueel op kunnen reageren.
Oké, dat is prima. Nu, ik ken uw standpunt. Ik ben vorige week naar die studiedag geweest over de wet major. En daar was de BTB heel duidelijk. Alleen trouwens alle vakbonden. Hè. Maar dan ging het vooral, denk ik, dan ging het vooral op, ook over Europese plannen natuurlijk. Zoals u zegt, om vanuit de vrije mededingingsregels het statuut inderdaad aan te vallen. Maar ik heb inderdaad van alle vakbonden begrepen dat ze radicaal voor gaan liggen. Dat is natuurlijk heel goed. Hè.
Wel, ik denk dat meneer De Simone dat weet. Port Package 1, Port Package 2 hebben we als Belgische havenarbeiders het voortouw genomen in de strijd tegen de liberaliseringsplannen van Europa. Klopt, wij hebben daar heel veel in geleerd en wij volgen dat van zeer nabij.